Oké, okay. Hij staat aan. Yes.
Ik krijg ook een boodschap, dus het klopt.
Oké, okay, top. Nou, welkom Dirk. Kun je wat, ja, ik kan je voorstellen, maar kun jij misschien makkelijker aan onze kijkers uitleggen wie je bent en wat je doet?
Ja, dat is goed. Zoals gezegd, ik ben Dirk den Hollander, inmiddels 2,5 jaar met pensioen. Opa, kampvuurgitarist en allerlei andere dingen die ik leuk vind, doe ik nu. Maar ik heb het grootste gedeelte van mijn werkzame loopbaan. Ik ben eerst hulpverlener geweest in allerlei soorten instellingen. En daarna in het onderwijs aan hulpverleners terechtgekomen. En steeds meer onder de noemer rehabilitatie en herstel. Dus we zijn herstelondersteunende benaderingen gaan ontwikkelen. We hebben bijvoorbeeld steunend relationeel handelen, wat ook bij de Linde in bepaalde vormen wordt uitgevoerd. Ja, nu ik niet meer werk, ben ik ook niet meer verbonden aan een onderwijsinstituut. Maar dat betekent niet dat ik er niks mee doe, want ik ben eigenlijk nog heel actief daarin. Sowieso met heel veel mensen contact. Neem dit contact maar. Ja. Maar ook, ik ben met een paar boekjes bezig over herstel, gericht werken. Eén voor samen met ervaringsdeskundigen, dus dat is mooi. En één over hoe je dat doet bij mensen in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Dat is toch ook weer een beetje een vak apart, zeg maar. En mijn vrouw was ooit bang dat als ik met pensioen was, dat ik de hele dag met mijn been op de bank zat te Netflixen. Terwijl zij eronder door moest voor stofzuigen, maar dat is niet zo gebleken. Want de dingen komen gewoon allemaal wel op mijn pad. En ik heb nu de luxe dat ik alleen maar dingen hoef te doen die ik gewoon echt leuk vind, zeg maar. En liefst niet meer om 7 uur 's ochtends.
Nee, nou prettig. Ik denk goed te pakken zo.
Ja, zeker.
Ja, ik wou het vandaag eigenlijk gaan hebben met name over de SRH-methodiek. Wat ik net al tegen jou zei, maar ook voor de luisteraars thuis. Ik begeleid sinds een aantal jaar werk ik samen met een zorginstelling in Haarlem, Stichting de Linde, waarin ik kwetsbaren begeleid om wat weerbaarder te worden, fysiek, maar ook mentaal. Dat is in ieder geval het doel. Daar weet Dirk veel meer van. En ik ben benieuwd of daar inderdaad ook een bepaalde structuur in zit, hoe een optimale begeleiding eruit ziet van mensen met een lichtverstandelijke beperking of een psychiatrische achtergrond. Hoe je daar als therapeut of als trainer of coach, als zorgverlener, hoe je daar iemand het best in kan begeleiden. En dan zag ik dat ook de SRH, dat het ook sinds niet zo heel lang is de naam ook veranderd, toch?
Ja, ik zal het even in heel kort, dan hebben we het meteen ook in een beetje historisch perspectief. Je zou kunnen zeggen, een en ander stamt om uit de 70 jaar vorige eeuw, toen er veel kritiek was op, sowieso maatschappelijk was er veel kritiek. Die kritiek vond je ook heel erg in de hulpverlening, met name psychiatrische hulpverlening, maar zowel cliënten, familieleden aan de ene kant, maar ook wel hulpverleners zich afzetten tegen een soort autoritair systeem. Ja, in de 80 jaar is herstel, of eigenlijk is het begrip rehabilitatie in Nederland gekomen. En rehabilitatie geeft wel aan dat is iets wat één partij, meestal hulpverleners, voor een andere partij, meestal cliënten, doet. Dus er was een soort rolverdeling. En het ging eigenlijk om mensen helpen weer een fijn leven te krijgen naar hun eigen voorkeuren. In deze eeuw is dat overgegaan in herstel, rehabilitatie, dus ook het SRH zijn doorgeschreven, zou ik kunnen zeggen, tot herstelondersteunende benaderingen. Hoe help je iemand? Dus daar zit een deel van het antwoord in jouw vraag natuurlijk. Hoe help je mensen nu op een iets meer systematische wijze, als je dat zou willen, om weer een fijn leven te hebben? We zijn begonnen in de 80 jaar met het begrip systematisch rehabilitatiegericht handelen. Dat is door verschillende overwegingen een beetje niet meer van deze tijd. Dus we hebben het nu als herstelondersteunende benadering hebben de afkorting gehouden. En nu heet het steunend relationeel handelen. En waar het op richt is om mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling en herstelproces. En herstel is dan wel een begrip wat meer in de GGZ, in de verslaving bekend is. In de zorg voor mensen met verstandelijke handicap is het weer wat minder. Maar in feite gaat het daar ook om dezelfde soort ontwikkeling van iemand die een bepaald leven heeft en daar misschien op onderdelen niet tevreden mee is, of op veel onderdelen. En dan zoek naar wat meer kwaliteit van leven zoals je dat zelf wil. En daar helpen we mensen bij. En dat kan heel structureerd. En een methodiek helpt je ook om het meer systematisch te doen. Ja, inmiddels weten we ook dat veel mensen met een intuïtieve manier ook een heel eind komen. Sommige dingen zijn ook wel logisch te snappen voor mensen die ervaring hebben. En dat, het SNH kan die verschillende wegen wel voor je ontsluiten. Een meer intuïtieve manier of een meer systematische manier.
Nou, ik ben benieuwd, want ik begrijp dat voor de jaren 80, toen was er überhaupt, werd er niet gesproken over herstel?
Nee, ik denk zelfs in de hele vorige eeuw niet. In ieder geval niet in deze betekenis. Toen had herstel vooral de klassieke betekenis van genezing. En nu verstaan we onder herstel niet meer genezing, maar meer herstel van een kwaliteit van leven, van rollen die je weer op je neemt, van zingevende activiteiten die je weer doet met anderen. Dus herstel is niet meer echt een medisch begrip, maar meer een sociaal begrip geworden.
Dus je zou kunnen zeggen dat toen de diagnose centraal stond en nu wat meer de cliënt en zijn specifieke doelen.
En dat is eigenlijk nog zwak uitgedrukt, want ik ben nu voor een boekje weer bezig met die hele geschiedenis terug te halen. Kijk, waar heel erg tegen gefulmineerd werd, en ik was zelf toen hulpverlener in de 70e jaren, was dat mensen werden gereduceerd tot een etiket, tot een diagnose.
Ja.
Dus werd ook echt gesproken van de schizofreen. Dat betekent dat allerlei dingen die iemand doet, die ook het etiket schizofreen heeft, al gauw daar naartoe teruggeleid worden. Dus als ik heel erg loop te schelden en te schreeuwen, dan is de kans groot dat mensen zeggen, meneer de Hollander heeft schizofrenie, dat zal daar wel mee te maken hebben. Terwijl ik gewoon boos ben, omdat iemand mij onheus bejegend heeft. Ja. Dus wat we nu in herstel zien, is dat we ook, Detlef Petri heeft dat ook mooi omschreven, we willen eigenlijk het gelaat achter de diagnose weer zichtbaar maken. En in het relationele handelen van het SH zeggen we ook wel het gezicht van achter de hulpverlener ontmoet weer het gezicht achter de patiënt. Het zijn twee mensen die elkaar ontmoeten. En de ene is professioneel opgeleid als hulpverlener, als niks mis mee, moet hij ook zo goed mogelijk doen. En de ander heeft mogelijk eigen ervaring die ook ingezet wordt. En die twee dingen brengen we dan bij elkaar. Om het even in een zeer kort bestek samen te vatten.
Ja, dus ik begrijp dat die relatie tussen de hulpverlener en de cliënt, is dat ook de basis van de SRH-methodiek?
Ja, dat is de basis. Zonder relatie zijn we in de 90 jaar geen rehabilitatie. We werken nu met 4 kernhandelingen, ik ga ze niet uitleggen, maar het is eigenlijk een heel logisch, intuïtief te snappen begrip. Als je iets met iemand wil, moet je eerst met hem verbinden. Als je niet met hem verbonden bent, weet je ook niet wat het behelst. Hoe die in het leven staat, hoe die naar zichzelf kijkt, hoe die naar zijn levensgeschiedenis kijkt. Dus na verbinden komt iets van begrijpen. En daarna pas komen volgende stappen. En daar zit bijvoorbeeld ook de stap in. Als mensen kwetsbaarheid zijn, zul je er ook iets mee moeten. Als iemand een enorme fobie heeft en hij durft de deur niet uit, dan kun je wel met z'n allen heel hard gaan roepen, het is goed voor u dat u ook naar de buurtvereniging gaat, maar dat gaat er niet worden dan. Dus die kwetsbaarheid moet je ook begrijpen waarom dat nou voor iemand in zit. En als je die dingen vanuit perspectief van de betrokkenen kunt begrijpen, voor zover dat menselijkwijs mogelijk is natuurlijk, dan kun je het ook beter helpen. We kunnen niet zomaar een plan maken en zeggen, meneer Boekhout, we gaan onmiddellijk met u aan de gang. Voor dat we als doel stellen, nu wordt de beste fysiotherapeut van Nederland. Ja, dat is een plan wat niet gaat lukken, zo blunt.
Nee, dus het moet ook eens, en misschien is dat ook helemaal mijn doel niet.
Nou, dat zou heel goed kunnen. Dat we het hebben ingevuld voor jou, en dat je zegt, dank je, ik wou de beste gitarist worden.
Ja, en hoe pak je dat zoiets aan? Zeker bij, dat merk ik ook bij de Linde, dat zijn echt wel complexe, chronische casussen, hè? Echt een multidisciplinaire aanpak. Vaak is er de psychiater bij betrokken, de GZ-psycholoog. Ik ben dan zeg maar een onderdeel in dat systeem. Hoe kun je daar zeg maar een soort van structuur in vinden? Want soms voelt het ook heel chronisch en heel. Soms voelt het ook moeilijk om daar ja, iemand in te kunnen helpen of zo.
Ja. Ja, dat is natuurlijk een deel wat wel bijkomt. De acceptatie dat niet alles precies kan zoals je zou willen. En dat je, kijk, dat hele, we hebben het eigenlijk over krachtgericht werken, wat de onderleggen van het geheel is, het zoeken naar mogelijkheden van mensen. Daar gaan we vanuit dat we dat niet doen, omdat we dat zo leuk vinden. Het is ook best wel heel leuk, dat zul je ook gemerkt hebben. Maar omdat het gewoon veel effectiever is. Dus als je met iemand die volop in verzet zit, de hele tijd gaat uitleggen, ja meneer, maar u moet u wel realiseren, u heeft autisme. En met die autisme gaat dit niet lukken, dus u moet zich op iets anders richten. Wat ik ook gewoon in de praktijk waarin ik in Helmond nog betrokken ben, gewoon ook zie dat hulpverleners heel veel tijd besteden om iemand te wijzen op wat hij allemaal niet kan, om hem daarmee een soort realiteitsgedachte bij te brengen. Dat is een zinloze weg. Dus als je het, ik zei al, je kunt natuurlijk verschillende vormen van structuur bedenken. Maar eigenlijk is het toch de meest elementaire vorm dat je zegt wie ik ook ben als hulpverlener. Of ik nou fysiotherapeut ben of psychiater of psycholoog. Ik kan mijn werk niet goed doen als ik niet weet wat deze meneer mevrouw met zijn leven wil. En in het kader daarvan ga ik hem ondersteunen. Dus ik kan me bijvoorbeeld op het gebied van fysiotherapie daar heel veel dingen bij voorstellen. Om wat te noemen als iemand weer lid van zo'n volleybalvereniging wil worden waar die 20 jaar geleden was, dan zullen waarschijnlijk een aantal fysieke dingen wel heel erg voor de hand liggen. Maar als iemand zegt, ja, mijn doel is om gewoon weer lekker met de mensen waar ik nu mee samen woon koffie te drinken en zonder ellende te hebben, dan krijg je een heel ander verhaal. Dus samengevat, het is een en ander scharnier toch op hersteldoelen. En wat ik bijvoorbeeld zie in die grote GGZ-organisaties, waar ik wel eens kom, als er dan een behandelbespreking is, dan zitten er alle professionals bij elkaar die ze maar kunnen optrommelen. Er zit zelfs een dominee bij, en er zit een activiteitenbegeleider bij, en een ergotherapeut, en een psychiater, en een psycholoog. En het eerste wat dan op tafel komt, zijn de behandeldoelen. Als je het nou zo omdraait en zegt, wat zijn nou de levensdoelen, om het even zo te noemen, van deze meneer en mevrouw? En hoe kunnen wij hem daar als behandelteam bij steunen? Dan krijg je ook waarschijnlijk meteen een heel andere samenstelling. Want waarom zou je de fysiotherapeut erbij halen als daar helemaal geen vraag op dat gebied ligt, snap je?
Nee.
Nee, dat snap je niet.
Dat snap ik. Nee. Nee, inderdaad, wou ik zeggen.
Ja. Dus dat is toch in zijn simpelheid een hele andere vorm van denken. En als die andere vorm van denken niet, nou, ten eerste binnen een organisatie, maar uiteindelijk moet je ook in een regio Haarlem, om maar willekeurig te noemen, ook samenwerken. Dus als de ene heel erg denkt vanuit een medisch model en de persoon als een gehandicapte ziet en van daaruit bejegend, en de ander heel erg vanuit een herstelmodel, dan wordt het ook wel lastig samenwerken natuurlijk. Dus dat is wel iets waar we ook al jaren tegen oplopen. Dat organisaties het op een bepaalde visiemanier samen moeten vinden.
Ja, en want ja, hoe, ja, wat praktische dingen over hoe zou je, hoe achterhaal je wat iemands behoeftes en wensen zijn, hè? Om daar zeg maar ja, doelgericht op te handelen.
Ja, het ligt natuurlijk een beetje aan wat de tijdsnood is, hè? Als je in een crisissituatie zit, ligt het anders. Maar anders zou ik bijna zeggen, laat het doelgerichte even achterwege. Ja, we ontlenen ook veel aan de presentiebenadering van Andries Baart. En dat zien we eigenlijk ook als de basishouding. Niet de methodiek, maar dat is wel de houding. En de basishouding is als volgt samen te vatten. Ik kom bij jou binnen. Het is mijn opperste wens om jou zodanig te kunnen ondersteunen dat je verder komt in het leven, ja, dan zal ik dingen die ik als hulpverlener heb, misschien zie ik wel dat heel rommelig is, of dat die man zich slecht geschoren heeft, of wat ik voor wat, zal ik even allemaal moeten parkeren, totdat ik met betrokkenen zodanig in gesprek ben, en liefst ook een bondje heb, dat hij met mij ook verder wil. En dat is toch altijd de basis. Geen contact, dan gebeurt er niks.
Nee.
Dus, en dat krachtgerichte onderzoek, we hebben daar mooie hulpmiddelen voor hoor. Maar ik heb het ook heel vaak zo gezegd. Hou iemand gewoon zo lang mogelijk aan de praat. Over een onderwerp waar hij graag over praat. En de krachten worden voor jou ter plekke op tafel uitgesprokkeld. En ook als jij als fysiotherapeut bent, ligt natuurlijk aan hoe jij je rol ziet. Of je zegt, ja, ik ben hier alleen maar voor de fysieke elementen. en de rest, ja, dat moet een ander maar doen. Dan beperk je jezelf er ook enorm in. Want het is ook wel heel fijn om met die meneer een praatje te hebben over hoe hij zijn weekend heeft doorgebracht. En wat hij met zijn vrienden doet. En of hij vroeger ook zoveel viste en weet ik veel. Om van daaruit een context te creëren waarin je ook als fysiotherapeut op hem aan kunt sluiten. Dat is in wezen niet verschillend per discipline. Alleen, ja, soms denkt een discipline, ja, dat is gewoon mijn hele taak niet. Ik ben zo ook opgeleid. Hè? Ik ben nog opgeleid voor de professionele distantie. Belangrijkste regel, het moet niet over jou gaan. Het moet over de patiënt gaan. En daarmee hielden we veel buiten. Ja, dus patiënten waren altijd erg geïnteresseerd in wat deed ik in het weekend, waar ging ik op vakanties. En zei collega's, daar moet je niet meer die mensen over hebben, joh. Dat is heel confronterend. Jij kan lekker op vakantie en zij niet. Maar ik heb me daar nooit aan gestoord en ik heb ook nooit nadelen ervan gezien. Dit bouwde alleen maar een band op.
Ja, ik denk dat dat ook wel is hoe ik erin sta, hoor. Ik ben altijd best wel, ik ben helemaal niet formeel als ik met cliënten ben. En we praten over van alles. Maar mijn doel is ook juist om als fysiotherapeut inderdaad niet alleen dat uurtje sporten, maar ook zeker om dat uurtje sporten te gebruiken. Juist ook omdat het ook op een hele laagdrempelige, prettige manier praten is met elkaar. Ja. Zonder dat je met een tafel ertussen tegenover elkaar zit en het al heel snel heel formeel aanvoelt. Denk ik dat het dat je op een leuke manier toch best wel veel te weten komt over iemand.
Ja, ja en misschien wel meer dingen dan begeleiders bij de Linde of zo. Omdat je vaak mensen in een heel andere context met nieuwe gezichten die gewoon nog oprecht geïnteresseerd kunnen zijn, ja, zich wel weer kunnen openen. Dus het is wel interessant om te kijken hoe jullie daarin ook kunnen samenwerken natuurlijk. Want misschien maakt die begeleiders wel een inventarisatie van krachten in een bepaald hulpmiddel en heb jij enorm veel materiaal voor hun, omdat jij een heel andere kant van de cliënt kent. Moet natuurlijk allemaal wel met toestemming van de cliënt, maar goed, er zijn allerlei bronnen. En hier speelt natuurlijk het geval, hebben jullie een beetje dezelfde visie? Als het gaat om cliënten die jij hebt die van de Linde komen, hebben jullie toch een beetje dezelfde kijk op zoals het nu net zegt? Dat denk ik wel hoor, het zou me verbazen als het niet zo was.
Nou, dat denk ik ook zeker. En ik denk ook dat dat iets is wat de Linde uit wilt stralen.
Ja.
En dat is ook, als ik bij die running therapie opleiding ben en ook als ik met de psychiater sprak van de Linde. Kijk, je kan iemand medicatie geven, maar voor sommige mensen dan noodzakelijk, ook om een bepaalde basis te geven, maar van daaruit wil je natuurlijk aan de slag gaan. En dat is wel wat ik ook heel erg bij de Linde merk, en dat is ook waarom ik het zo leuk vind om daar mee samen te werken. Maar ja, jij zou dus zeggen, een eerste stap is het contact met iemand, en iemand vanzelf laten vertellen waar die behoefte aan heeft.
Ja, en dat doe je dan ook door ook wat over jezelf te vertellen natuurlijk. Hè? Dus ik zit nou heel erg in de wereld van de zelfhulp en ervaringsdeskundigheid. Ik zit ook in groepen. En wat je dan merkt is een heel simpel, ik zou bijna zeggen wetmatigheid. Op het moment dat ik iets over mezelf ga delen, gebeurt het vrijwel altijd dat een ander ook iets over zichzelf gaat delen. Dus dat is natuurlijk een heel andere positie, is dat jij met een witte jas en een stethoscoop om je nek tegen iemand zegt, zo meneer Den Hollander, vertelt u eens, wat komt u doen, wat zijn de klachten? Of dat je iets over jezelf vertelt. En het is ook altijd wel aardig natuurlijk om daarmee te illustreren dat het ons hulpverleners ook niet altijd zomaar eens aankomen waaien. Dat het dezelfde problemen, nou vaak kinderen, hè? Je kunt met, heb jij kinderen?
Nee, nog niet, nee.
Dan wordt dan tijd, want dan kun je met cliënten die kinderen hebben, kun je daar ook over hebben, snap je?
Ja.
Dus vaders en moeders hebben vaak van dezelfde soort frustraties en problemen. Dat is heerlijk om even te delen. Dat loopt dwars door de rollen van patiënt en hulpverlener heen.
Een soort van gedeelde menselijkheid in.
Ja, precies.
Nou, wellicht naar de toekomst toe.
Maar er zijn vast ook andere onderwerpen. Je hoeft niet meteen aan kinderen te zo ook wel meteen aan het doel, schep ik.
En wat ik wel merk, is als ik dan met cliënten bezig ben. En soms dan vraag ik wat door. En dan merk ik soms wel dat ze ook zelf heel duidelijk afkaderen. Dat ze dan daar niet behoefte hebben om bij mij over te praten. En dan laat ik dat natuurlijk ook weer bij. Hè? Ik ga daar niet aan zitten trekken of zo. Maar dan, hè, dus voor de soms, dan zien ze het wel inderdaad van, oké, okay, nou, ik ga met Tom, ga ik even buiten bewegen. En dan sluiten ze dat ook voor zichzelf een soort van af of zo. Ja, hoe zou, ja, daar ga ik niet doorheen zitten prikken, want ik wil ook niet dat dat een soort van dwingend of zo zijn, helemaal niet.
Nee, maar misschien is dat ook voor mensen ook heerlijk. Dat is een soort niche. Je bent opgesloten in een niche en als ze bij jou komen, ik kom hier niet voor allerlei moeilijke gesprekken en ik ga lekker sporten met Tom of wie. Dat kan ook hartstikke fijn zijn. Daarvoor ja. Gaan we ook naar de sportschool en dergelijke om niet meteen allerlei ingewikkelde gesprekken te houden. Want in de sportschool doe je dat al niet meer. Daar heb je de mogelijkheid niet voor, met die monddoekjes voor en zo. Maar ik denk dat je dat gewoon moet respecteren, dat dat prima is. Dan heb je ook een prima plaats in het leven van die cliënt.
Ja, dat denk ik ook. Het is ook een kwestie van hè, welke verwachtingen heb je. En ik denk dat bij sommigen is het zo laagdrempelig als dat ze consistent een uurtje in de week kunnen bewegen. En dat ja, redelijk leuk vinden. Dan heb je al, dan is er al iets gewonnen.
Ja, tuurlijk. Tuurlijk. En ze nu dan laat je wat vallen. Hè? Zo tussen neus en lippen door zeggen, ja, ik weet nog goed dat ik hier en daar toen aan begon, hoe moeilijk ik het vond. Maar ja, de doorzetter wint, of zoiets, weet je wel. En je even je eigen, kijk, voor cliënt is het ook vaak bijna verrassend om te horen wat wij allemaal, we zijn ook bijna net mensen die ook van alles meemaken en daar overheen moeten zien te komen. Nou, eigenlijk is dat wel een belangrijk principe, dat je dat, daar krijg je een soort evenwaardigheid voor. Maar ja, als ze niet met jou over dingen willen praten, prima. En omgekeerd zal het ook voorkomen dat ze juist bij jou zegt, nou, bij Tom kan ik even lekker mijn hart luchten. En die zegt nog niet eens zoveel terug, maar ik kan lekker praten. En ondertussen doen we dit. En bij anderen, ik heb dat gemerkt ook bij huishoudelijk medewerkers bijvoorbeeld. Of anderen die niet direct in de directe behandeling betrokken waren. Dat die een vertrouwensrol kregen. Kan allemaal. En dan ja, ga je daar natuurlijk in bepaalde mate mee verder.
Ja. Alright, ja, want wij hebben wel veel, ik heb wel veel gelezen over de zelfdeterminatietheorie. Ik weet niet of je daar bekend mee bent.
Niet direct, nee.
Nou, dat is een motivatie.
Klinkt wel goed.
Het is een motivatietheorie die eigenlijk uitgaat dat er drie universele psychologische basisbehoeftes zijn. Te weten autonomie, nou, verbinding waar we het net over hadden. En competentie. Hè? Dus in wel een bepaalde mate dat iemand het idee heeft dat als hij zich ergens toe zet, dat hij ook iets kan bereiken. En dat er vanuit die theorie, wanneer die drie basisbehoeftes ja, bevredigd worden, dan raakt iemand meer autonoom gemotiveerd. Hè? Maar volgens mij is het zo met krachtgericht werken, dat je eigenlijk hè, niet eerst ervoor zorgt dat iemand die motivatie heeft, maar dat je gewoon aan de slag gaat om daar uiteindelijk een soort van de motivatie uit te, ja, te produceren.
Ja, het is zoals alles in dit leven is weer net iets ingewikkelder. Kijk, ik noemde net vier kernhandelingen. Zijn ook wel een beetje de, ik zal ze je straks sturen hoor, de kern van onze van de ontwikkelingen binnen het SAH. En daarin wordt eigenlijk uitgegaan, heeft Jean-Pierre Wilk heeft onderzoek gedaan naar wat mensen in hun herstel belangrijk vonden. Bij een heleboel patiënten, cliënten. En hij heeft alleen maar hun mening gevraagd. Dus niet van hulpverleners. En die heeft hij op wetenschappelijke wijze proberen te categoriseren. Wat willen mensen nou precies? Heeft hij een theorie van goede zorg uitontwikkeld. Maar waarom het gaat is dat hij zegt, hij onderscheidt vier kernhandelingen. De eerste is verbinden. Je verbindt je eerst met de anderen. De twee, het zijn vier V's. Dus we hebben het een beetje alliteratief gemaakt. De tweede is verstaan. Dat ligt dichter bij het Duitse verstehen. Wat meer begrijpen op een dieper niveau betekent. Eigenlijk begrijpen vanuit het presentie-idee van wat staat er iemand op het spel. Wat is zijn context. Dan verzekeren, wat eigenlijk betekent de kwetsbaarheid van iemand zodanig ondersteunen of afschermen of wat dan ook. Dat hij daardoor niet verhinderd wordt in wat hij wil of minder. En dan pas het versterken, wat krachtgericht werk is. Alleen de praktijk laat zien dat je vaak gewoon begint met iemand. Je kan best beginnen met een krachtinventarisatie te maken. Dan zou je zeggen, beginnen kijk met versterken. Maar eigenlijk ga je ook daarin natuurlijk eerst verbinden en begrijpen. Dus het loopt een beetje cyclisch door elkaar heen. En de kern van de gedachte is dat je in ieder geval regelmatig moet kijken of je voldoende verbonden bent. Maar je kan wel alweer heel erg met allerlei activiteiten bezig zijn. Of heel erg in de kwetsbaarheid hebben ingegraven. En heb je de cliënt ondertussen niet verloren. Dat is eigenlijk de gedachte. Maar nee, het is dus niet zo dat je zonder enige dingen meteen maar aan de gang gaat. Je doet het wel vaak zo, omdat je daarmee een proces op gang zet. Ja. Maar het proces omvat wel die elementen. Zonder verbinding, uiteindelijk geen versterking.
En dus het is eigenlijk wel dat die volgorde is wel wat je probeert aan te houden ook.
Ja, dat is een beetje logisch, intuïtief te snappen volgorde. En ook hier, het is maar hoe fijn slijperig je het allemaal gaat opvatten. Maar je kunt bijvoorbeeld zeggen, soms begin je gewoon met versterken meteen. Of je begint met het verzekeren. Je gaat onmiddellijk iets aan de kwetsbaarheid doen, omdat dat zo erg belemmerend is. Ik noem nou maar wat. Maar ook dan toch zul je merken, als jij die cliënt voor het eerst tegenkomt, ga je hem langzamerhand beter begrijpen en ook beter verstaan. En die kernhandelingen zijn ook meer een iets wat jij in je achterhoofd houdt. Daar hoef je cliënten hebben niet meer lastig te vallen. Om gewoon goed te monitoren. Ja, ben ik nog wel verstandig bezig? Draaf ik niet door, terwijl ik eigenlijk iets meer daar aandacht aan moet besteden. En ik heb daar ook stagiaires van een opleiding ervaringsdeskundigheid bij Nijs Koen, ons herstelcentrum. Heb ik daarmee laten werken. Met een krachtenprofiel, want die moesten coachingsopdrachten doen vanuit de opleiding. Ik heb gezegd, ga hiermee maar aan de gang. En die snapte het eigenlijk meteen. Die kon het eigenlijk ook meteen goed toepassen. Dus dat is nog een ander voordeel. Ik zal je ze straks sturen, maar ze zijn niet. Het is niet als je dat leest dat je denkt, welke gek heb dat nu weer bedacht? Daar begrijp ik helemaal niks van. Dat is niet het geval.
Maar dat zijn die vier basishandelingen.
Ja.
Maar ook hoe je die kunt versterken bij iemand.
Ja, het is natuurlijk altijd een kunst ook. Echt. En niet alleen een kunde. Je moet, hoe meer mensen talent en een goed gevoel hebben voor hoe je op een ander aansluit, hoe vanzelfsprekender dat allemaal gaat. Snap je? En vaak kun je dit ook gebruiken, ook noemen wat, om dan zorgverzekeraars of andere belanghebbenden, zeker als ze jou in je nek hijgen, om duidelijk te maken wat je doet. En dat het bijvoorbeeld jouw deskundige mening is dat je eerst nog wat meer tijd nodig hebt om goed contact met die cliënt te krijgen. Of nog wel meer tijd nodig hebt om wat met kwetsbaarheid, om daar wat dingen te doen. Zodat hij de volgende stappen die de zorgverzekeraar ze graag wil, een baan zoeken, dat hij die ook goed kan doen. En daar zit jij natuurlijk ook wel met jouw aanbod. Dat zit ook een heel stuk bij te verzekeren. Het zorgt voor een goede onderbodem, waardoor mensen weer een geest vrij kunnen hebben voor nieuwe stappen, om het maar zo te zeggen. Dus het past er wel uitstekend in.
Ja, hoe ik het inderdaad zie is dat het echt een tool is om mensen wat weerbaarder te maken. Ik heb ook het idee dat mensen er wel voor het zelfvertrouwen, het opdoen van succeservaring, kan natuurlijk heel inzichtelijk maken. Hè, als je een bepaalde oefening doet of wat iemand eigenlijk in het begin kon en waar die nu staat. Ja, dus die mate van competentie die je daarmee ook versterkt. En ik denk dat dat wel, dat op zich wel
onderzoek. Ja, maar die competentie zit er weer in te versterken. En je geeft het ook mooi aan in je voorbeeld. Kijk, je mag dit niet gaan opvatten als dit is een soort stapsgewijze programma. Ik zet eerst stap A, is hij klaar? Ja, nou misschien nog niet. Nou, dan ga ik daarna naar stap B. Want je zegt, jij begint met, stel dat je krijgt iemand voor het eerst binnen die heel erg getroubleerd is rond iets wat hij van jou moet doen, dat hij jou niet gedaan heeft. Het is moeilijk en pijnlijk en wat ik voor wat. En op een gegeven moment een klein succesje. Je zegt, nou is dat fantastisch. Dat is toch maar weer mooi gelukt. Dan ben je eigenlijk al met versterken bezig, snap je? Dat doe je ook ter plekke. Dan ga je niet zeggen, nou ik hou mijn compliment maar voor me, want dat wordt pas in fase 4.
Ja, dat is dus nog niet goed.
Het vraagt een soort wijsheid. En als je die logica snapt, dan pas je die toe natuurlijk.
En dat zijn bepaalde, als je het hebt over het ondersteunen van die handelingen. Heb je dan bepaalde soort van regels van, hier kun je rekening mee houden om voor verbinding te zorgen. Dus je eigen.
Het is natuurlijk allemaal tot zwaar in detail uitgewerkt.
Al die
dingen zitten weer hulpmiddelen. Maar de meest intuïtieve manier is om het gewoon zo te doen en te snappen. En voor sommige situaties en ook disciplines en dergelijke is het belangrijk om wat dieper erin en ook wat methodischer te kunnen doen. Dus, maar achter al die begrippen, dat is in wezen in het handboek wel uitgewerkt.
Alright, dan ga ik toch eventjes naar kijken om daar ook meer, ja, wat meer richting en of sturing in te hebben. Ik denk dat het inderdaad ook wel veel intuïtief is. Hè? Een beetje vanuit het positieve en de mogelijkheden bekijken.
Ja, zeker.
Het is goed om denk ik wat meer handvaten nog te hebben.
En dan zul je ook zelf de mate van hoe je het wil structureren moeten vaststellen. Die past bij jouw persoonlijke stijl. Bij de cliënten die je hebt, bij wat je precies met ze moet doen en wat niet. Ja, ik noem maar wat, als je running therapie gaat doen, kun je misschien zeggen, nou ja, het enige waar we af te spreken is de afstand. Of misschien moet je dat wel heel gedetailleerd doen, dat weet ik allemaal niet. Maar in wezen is voor alles, dus er zijn bijvoorbeeld heel veel hulpmiddelen ontwikkeld over als de verbinding niet lukt. Ik denk dat dat nog beter waarschijnlijk in ons praktijkboek staat. Kun je dat?
Die heb ik al geleend van de Linde.
Oké. Okay. Waarschijnlijk is dat wel aan een schema gekoppeld met al die kernhandelingen. En nou ja, als je dan wat kun je doen om beter in contact te komen? Wat kun je doen om beter te begrijpen wat iemand behelst enzovoort? Maar ja, zoals je ook wel goed beseft, is het natuurlijk ook gewoon mensenwerk. Hè? Dus het is vooral werk tussen mensen. En de gedachte is dat het gaat over evenwaardige mensen. Dat jij door je ervaring en je kennis op het gebied van fysiotherapie niet meteen meer waard bent als iemand die dat niet heeft. En als dat je basisuitgangspunt is, kom je ook wat makkelijker tot de informatie die je hiervoor nodig hebt, denk ik. Het is geen diagnose stellen, hè? Het is echt een andere tak van bezigheid, sport.
Ja, duidelijk. En hoe zou je omgaan met mensen die echt, nou, die het gewoon totaal niet zien zitten? Ik zeg altijd van, kijk, als het, er moet wel een bepaalde initiële wens zijn dat voor iemand om te beginnen. Wat ik uit ervaring ook hier in de praktijk weet, als je heel erg, als het echt als een verplichting voelt en als het een soort van moeten is en vanuit mij opgelegd, dan weet je bij voorbaat al dat gewoon niet duurzaam gevolgd wordt.
Maar die komen dan wel bij jou?
Nou, dat is een beetje de afweging. Hè? Soms dan is het meer van oké, we denken dat dit wel goed voor jou kan zijn. Maar het is natuurlijk ook een soort van grijs gebied. En dus dat merkte ik althans wel ook bij paswerk. Daar kwamen ook wel een aantal mensen naar. Die kwamen eigenlijk van tevoren al binnen dat je denkt, dit wordt wel lastig. En na dat traject dan bleek dat ook, dat degene waren die er eigenlijk weinig aan gehad hadden. Hè? Mensen die gewoon zwaar depressief zijn, die eigenlijk niks willen. Ja, sommigen ook wel, die daar toch wel iets uit haalden, maar ook een aantal helemaal niet. En dat zal je natuurlijk eigenlijk altijd houden.
Ja, mensen zullen voldoende motivatie moeten kunnen opbrengen om aan bepaalde dingen mee te doen. En als mensen het niet willen, heb je niet zoveel keuze natuurlijk. Ik heb natuurlijk heel specifiek met dit domein niet zo'n ervaring. Maar om een heel ander domein moet ik wel veel ervaring mee hebben. Ik heb toch nogal contact met een aantal mensen die gewoon ernstig verslaafd zijn. En dan bedoel ik zo ernstig dat ik denk, die gaan ze een keer dood drinken. Daar maak ik me heel erg zorgen mee. En dan heb ik ook goed contact met de familie die ze nog meer zorgen maakt. En met de bemoeizorg. Die er ook bij betrokken is. Uiteindelijk kan niemand wat en loopt alles dood. En het enige wat ik kan doen en wat ik ook dan doe, is gewoon contact met die mensen houden. Ik ga er op tijdjes naartoe, drink een kopje koffie. Ik heb het absoluut niet over verslaving of drank, behalve als ze er zelf over zouden willen beginnen. Ik ga ze niet zitten motiveren of wat ook. Dat.
Nee.
Steeds opnieuw blijkt dat ze alles zelf al weten. Dat is helemaal niet mijn rol om ze uit te leggen hoe erg hun kinderen het vinden. Want dat wisten ze al en daar schaamden ze zich juist veel voor. En daarom wou ze er met niemand meer over praten. Dus als ik erover begin, blijf ik alleen maar in een pijnlijke plek. Ja, en soms krijg je daardoor toch, lange termijn biedt wel veel waardering op, is mijn ervaring. Mensen waarderen geweldig als je, zeg maar, zonder specifiek doel contact houdt. En soms heb je ook gewoon mazzel. Ik ging met een bemoeizorger in Alkmaar fietste ik mee. En dan gingen we naar een man toe. Die zei, ja, dit is een meneer, die doet nooit open. Die wil niks van mij weten. En toen belde we aan en zei, ja, zei hij, ik ben blij dat ik er ben, ik heb een vraag. En wat bleek, hij was door een verzekering uit de verzekering gegooid. En hij moest opnieuw dingen doen om in die verzekering te komen. Hij had hulp nodig. Nou, toen zei die moeizorger natuurlijk niet naar moeten luisteren. Ik ben hier heel vaak langs geweest. Je doet nooit open. Nou, zoek je het ook wel lekker zelf uit. Snap je? Die kwam binnen en zei, ja goed, kom hier met die papieren. Ja, dat is ook het lange termijn contact heeft twee belangrijke voordelen. Je houdt in ieder geval goed contact. Mensen vinden het vaak zelfs heel goed. Het is voor jouw werk waarschijnlijk heel wat ingewikkelder. En soms levert het ook wel op dat als je op een goed moment bij iemand komt, dat je wel iets hebt. En daar moet je ook een beetje vertrouwen in hebben. Maar je kunt geen dood paard opzwepen. Als iemand echt iets niet wil, ga ik niet aan hem lullen die het wel moet doen, hoor. Dat werkt nooit.
Nee, dus dat is inderdaad. Ja, ook dat voel je vaak wel een beetje aan. En soms kan het inderdaad wel.
Uit er maar begrip voor, zeg maar, dat je dat wel snapt, dat er veel voor komt, of dat jij het ook gehad hebt, of weet ik veel. Maar ga vooral niet zeggen dat dat een beetje raar is. Dat doe jij natuurlijk ook niet, dat snap ik wel. Maar ja, dat is toch. Ik herinner me van verschillende plekken in mijn leven. Ik heb heel lang aan Aikido gedaan. En dat is best wel ingewikkeld om te doen. Dat is een soort jiu-jitsu-achtige vorm. En de laatste jaren, ik ben op een gegeven moment gestopt, er kwam een beetje de klad in. Nou, ik ging dan één keer in de week en soms sloeg ik een keer over. Nou, dat is gewoon veel te weinig om vooruit te komen. En je voelt dan ook, ja, mijn spieren, het gaat steeds zeer doen. Je moet wel 2-3 keer in de week doen, wil je een beetje vooruit gaan. En wat ik vooral zo gewaardeerd heb is, mijn leraar heeft daar nooit iets van gezegd. Die heeft nooit gezegd, ja Dirk, je zou toch wat vaker moeten komen. Want je gaat eerder achteruit als vooruit. En ik heb het lang gedaan, al 20 jaar. Hij heeft het nooit gezegd. En ik weet zeker dat hij ook gedacht heeft, ja, dat weet hij allemaal zelf wel. Hij moet het zelf beslissen. En dat vond ik zo geweldig van hem. Dus soms is het niet zeggen ook heel erg iets om te waarderen.
Ja, en ik denk dat dat ook het verschil maakt tussen wanneer je ook als trainer of met leefstijl bezig bent. Kijk, de meeste mensen die weten best dat ze voldoende moeten bewegen, dat ze een beetje gezond moeten eten, dat ze op tijd naar bed moeten. Hè, dat weten we in principe allemaal, maar waarom lukt het niet? Hè, dat is natuurlijk die diepere stap. Dus als je alleen maar aan de oppervlakte blijft van ja, je moet het doen, want het is gezond, dan blijf je natuurlijk altijd, dan blijf je echt aan de oppervlakte.
Ja, in sommige situaties of met sommige mensen moet je ook het uitgangspunt houden. Ik begin er nooit zelf over, maar als je er zelf over begint, dan wel. Snap je? Dat heeft ook iets met, zit een beetje in het motivational interviewing in. Dat is ook, ik weet niet of je dat kent, dat is ook methode. Kun je getraind worden om niet de domme dingen te zeggen en wel de slimme, zou ik maar zeggen. Want het is natuurlijk weer wat ingewikkelder. Maar een van de uitgangspunten, als iemand ergens niet voor gemotiveerd is, wacht tot hij het zelf ter sprake brengt. Heb het overal over. Wees vriendelijk, wees correct. Beloon hem voor mooie dingen die hij doet. We gaan niet zitten zeuren over de ellende. En dat biedt, dat creëert ook een draagvlak om het er wel over te hebben. Je bent geen zeur in de ogen van anderen. Wij hulpverleners zeuren veel, hè? Wist je dat? Wij vertellen veel wat mensen moeten doen, wat goed voor ze is. En als ze dat nou deden, zou het allemaal veel beter uitkomen. En,
ja, zo makkelijk werkt.
Maar niet iedereen. Nee, zeker niet. Nee. Ja, en wat betreft structureren in jouw werk, ja, daar zou ik toch wat meer naar moeten kijken wat je precies doet. Ik kan me wel voorstellen dat je wat dingen in beeld brengt, maar ik kan me ook voorstellen dat je niet al te veel administratieve romslomp ervan wil hebben, want dan gaat het ook niet lukken natuurlijk.
Nee, het is echt, het moet niet te veel prestatiegericht zijn. Dus vooral de kleine succeservaringen uitvergroten. En dat kan zo zijn als een oefeningetje die ze op een bepaalde manier uitvoeren. Ze daar gewoon veel bevestiging in geven. Dat ze goed bezig zijn. En dat draagt op zich wel bij aan dat het ook wel met de keer dat ze er wel op zich wel zin in hebben. Het moet niet te veel moeten zijn en niet te veel druk erop. Absoluut niet. Dus ik denk dat op zich, de basis is wel juist gewoon lekker prettig bewegen. Ook het bewegen zelf ervaren. En wat het met je lichaam ook doet. Hè? Zonder eindeloze gesprekken te voeren inderdaad. Omdat ze dat ook vaak al doen, hè, met psychologen, met psychiaters. Vaak mensen die al heel lang.
Ja, maar het ligt ook een beetje. Kijk, waar bijvoorbeeld een mooie ervaring is dat je hard gesport hebt en je staat aan onder de douche. Dus wat is er nou meer voor de hand liggend? Mocht je samen douchen, meer dan te zeggen, nou, het is lekker, hè? Hard gewerkt, nou, of heerlijk douchen. Dat vindt namelijk iedereen lekker.
Ja.
Heb je dat soort ervaringen is natuurlijk goed om bij stil te staan, wat een prettig gevoel is. Mij helpt dat wel eens, hoor. Om als ik niet zo'n zin heb toch te gaan, denk ik, ja, heb ik daar hard gesport, ben, dan sta ik straks onder de douche. Denk, fijn dat ik het toch gedaan heb. Zo motiveer ik mezelf dan.
Ja, absoluut. En vaak is op de bank zitten, is heel korte termijn, voelt dat inderdaad prettig. Maar vaak is het toch wel, als je dan toch erop uit bent gegaan, eventjes erdoorheen.
Ja.
Heeft dat vaak wel een wat dieper, wat langer goed gevoel.
Ja.
Nee, dus ik denk dat ik op zich wel de dingetjes gevraagd heb die ik wou vragen aan je. Ik weet niet of jij nog iets van iets aanvullingen hebt of iets wilt bespreken.
Nou, ik zat te denken, ik zal nog eens met Femco contact opnemen hoe het gaat. En ook voorstellen om toch misschien ons bij elkaar te komen. Nou, het reizen weer wat makkelijker is. Om eens even zo naar de grote lijn te kijken. Is natuurlijk toch interessant ook omdat jij weer een andere discipline bent. Maar het is er ook goed. Je toch een beetje jammer op hetzelfde level werkt. Dus ik zeg al, ik heb met de Linda altijd wel wat gehad. Dus, en mijn familie woont in Noord-Holland, dus ik kom er graag.
Kijk eens aan.
Dus ik zal eens kijken of we eens een keer samen een bakje kunnen doen, dus wat ervaringen te delen.
Ja, zeker. Leuk. Absoluut. Nou, ik ga hem voor nu ga ik je hartstikke bedanken. Dan ga ik in ieder geval de recording stoppen.